Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Bij Hans en Corine van der Blom is afgelopen maandag, dus op tweede kerstdag, een dochter geboren. Ze noemen haar Joni. Vader, moeder en dochter maken het goed. Het geboortekaartje hangt op de publicatieborden. Johannes van Poelgeest gaat voor ruim 4 maanden naar het noorden van Afghanistan voor beveiliging van missieteams. Zijn gegevens voor het sturen van een kaartje vindt u op de publicatieborden. Aan het begin van het nieuwe jaar gaat ook de actie Kerkbalans weer van start. Binnenkort ontvangt u dus een envelop in de bus. Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij als wijkgemeente financieel gezien voor een groot deel afhankelijk van de opbrengst van deze actie. Wij bevelen deze actie dan ook van harte aan. Degenen die de actie-enveloppen rondbrengen kunnen deze ophalen in de keuken. Woensdag 4 januari begint het koor weer. Zij beginnen om 7:45. Na de dienst is er gelegenheid elkaar persoonlijk Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. Er zou koffie of thee worden geschonken. Iedereen is van harte uitgenodigd. In deze dienst worden er 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee M.M. van Kampen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 31 en daarvan vers 2 en vers 3. Och, neig toch tot mij uw gunstige oren en schiet haastig toe. En vers 3, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. Psalm 31, vers 2 en vers 3. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Psalm 18, de voorzang, nadat wij onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Oude Testament en slaan die op bij het boek Richteren en daarvan het 9e hoofdstuk. En we lezen de versen 42 tot en met 57. Richteren 9 vanaf vers 42 tot en met vers 57. Dat is een gedeelte uit het leven van Abimelech. En Abimelech, dat was de goddeloze zoon van de richter Gideon. Abimelech voert krijg tegen Sichem. En het geschiedde des andere daags dat het volk uittrok in het veld. En ze zeiden het Abimelech aan. Toen nam hij het volk en deelde het in 3 hopen. En hij legde lagen in het veld en hij zag toe. En ziet, het volk trok uit de stad. Zo maakte hij zich tegen hen op en sloeg hen. Want Abimelech en de hopen die bij hem waren overvielen hen. En bleven staan aan de deur van de stadspoort. En de 2 andere hopen overvielen allen die in het veld waren en sloegen hen. Voorts streed Abimelech tegen de stad dienzelfde ganse dag. En hij nam de stad in en doodde het volk dat daarin was. En hij brak de stad af en bezaaide haar met zout. Als alle burgers van de toren van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte in het huis van de god Berit. En het werd Abimelech aangezegd dat alle burgers van de toren van Sichem zich verzameld hadden. Zo ging Abimelech op de berg Zalmon, hij en al het volk dat met hem was. En Abimelech nam een bijl in zijn hand en hieuw een tak van de bomen en nam hem op en legde hem op zijn schouder. En hij zei tot het volk dat bij hem was, wat gij mij hebt zien doen, haast u en doet als ik. Zo hieuw ook al het volk een ieder zijn tak af en ze volgden Abimelech na. En leidden ze en legden ze aan de sterkte en verbrandden daardoor de sterkte met vuur, dat ook alle lieden van de toren van Sichem stierven, omtrent 1000 mannen en vrouwen. Voorts trok Abimelech naar Thebes, en hij legerde zich tegen Thebes en nam haar in. Doch, er was een sterke toren in het midden van de stad. Zo vluchtten daarheen al de mannen en de vrouwen en alle burgers van de stad, en sloten voor zich toe. En ze klommen op het dak van de toren. Toen kwam Abimelech tot aan de toren, en hij bestormde die. En hij genaakte tot hij naderde tot aan de deur van de toren, om die met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd, en zij verpletterde zijn hersenpan. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg, en hij zei tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen zij in ieder naar zijn plaats. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech, dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broers. Desgelijks al het kwaad der lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd, en de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Spreuken. Spreuken 18. En daarvan vers 10. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in Spreuken 18 en daarvan vers 10. En daar lezen wij: de naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Tot zover. Zullen wij samen bidden om Gods onmisbare zegen. Almachtig en getrouwe God, Vader in de hemel, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, op uw dag, de nieuwjaarsdag die tegelijkertijd Gods dag is, zondag, mogen wij beginnen om samen te komen in uw huis. Heer, en dan willen we u allereerst danken dat u met ons overgegaan bent van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Dat de genadetijd nog voortduurt. Dat we de drempel over zijn. En nu zijn we aan het begin van een nieuw jaar. En wat zal dit jaar ons brengen? 365 vraagtekens die ons aanstaren. En het zal wel zijn als andere jaren. Een mengeling van vreugde en verdriet. Lief en leed. Hoogtepunten. En dieptepunten, blijdschap en droefheid. Heren, wij komen tot u om u te bidden of u met ons mee wilt trekken. Want wij kunnen u niet missen. Heren, wij bidden u, velen die zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar wij bidden u, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heren. En dan is het goed. Wat dan dit nieuwe jaar ons zal brengen. Het zal voor sommigen in ons midden, wie dat weten we niet, zal voor sommigen in ons midden het laatste jaar worden. En dan de eeuwigheid. En Heere, dan bidden we van u. Als het nou voor ieder, voor enkele van ons het laatste jaar zal worden. Mag het dan ook het beste jaar worden. Een genadejaar. Een jaar waarin er vele zielen mogen worden ingezameld. Vele zondaars zich tot u zullen bekeren. Vele kerkgangers echte christenen zullen worden. En dat er ook vele tobbers de doorbraak mogen ervaren. En in de ruimte van uw genade worden gezet. De blijdschap van het geloof, de zekerheid van het heil mogen kennen, Heere. En dat kunnen we niet organiseren, dat kunnen we ook elkaar niet aanpraten. Maar het is het werk van uw Heilige Geest en daar zijn we om verlegen. En daar bidden we om, Heere, om een overvloedig, om een dubbel deel van uw geest dit jaar. Dat het een geestelijk oogstjaar mag zijn. Dat er een rijke oogst mag worden binnengehaald van zondaarszielen die de zaligmaker hebben gevonden. Als de verlosser van hun zonde, als de koning van hun leven. Als hun heiland, hun redder en hun God. Heere, wij willen u ook bidden. Heere Jezus, het kan ook het jaar zijn dat u terugkomt. Want dat is de verwachting. U hebt het gezegd in uw woord, ik kom spoedig. En hoe nabij is dan die tijd? En dan misschien, Heere, en dat hopen we ook. Als ons hart op de rechte plaats is en we zijn op de toppen van het geloof, dan kijken we met ons hand boven ons hoofd, dan kijken we er naar uit. En dan zeggen we, ach Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en mag zien uw aanschijn geprezen. Maar nog meer, niet alleen dat wij straks naar u mogen gaan, maar dan zien we ook uit naar die dag dat u naar de aarde komt. Want Heere, dan gaan we uw verschijning lief krijgen. En dan zien we er naar uit dat deze aarde met uw vrees zal worden vervuld. En dat alle knie zich voor die verachte Jezus van Nazareth zullen buigen. En dat uw Zoon, o God en Vader, dat die werkelijk koning zal zijn. En dat het eind der aardse heerschappij zal gaan erkennen wat nu nog wordt miskend. Het is maar een veracht hoopje, die ware christen. Maar dan, als u terugkomt, dan zal alle vorst zich voor u buigen. En dan zal elke tong belijden dat u werkelijk de Heer bent. En Heere, dan willen we u vragen, o kom spoedig in uw kracht. We hebben het mogen gedenken dat u gekomen bent in vernedering. En we zien er naar uit dat u komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Maak ons hart daarvoor bereid, Heere. Want dan gaat het er niet alleen om dat we bekeerd zijn, maar ook bereid zijn. Dat we niet alleen gered zijn, maar ook gereed zijn. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet dat we echte Maranatha-gemeente mogen zijn. Met die verwachting in ons hart. Niet alleen dat we het van u verwachten, maar dat we u zelf gaan verwachten. Heere, zo willen we u bidden om uw onmisbare zegen. Sterk ons in al het werk wat wordt gedaan. We dragen ook aan u op, onze geliefde en geëerbiedigde koningin. Die dit afgelopen jaar haar 25-jarige regeringsjubileum mocht vieren. Wilt u haar nog sparen, Heer? We danken u voor een wijze en verstandige koningin die ons gegeven heeft. We willen bidden ook voor haar en allen die haar omringen, aan kinderen en kleinkinderen, om uw zegen, o koning der koningen, o potentaat der potentaten. En dat ze ook met u een vast verbond mag hebben gemaakt. Heren, we denken ook aan de burgemeester en de wethouder van ons, van Rotterdam. En de plaatselijke overheid, en provinciaal en landelijk, geef wijsheid, Heere, dat uw geboden, dat nog mag worden gehoord, ook door de christelijke politieke partijen, dat het nog mag worden gehoord, al zo zegt de Heere. Dat er nog met uw woord, Heere, dat al is het een stem van een roepen in de woestijn, maar dat het nog mag worden vernomen en geef wijsheid. Geef wijsheid aan allen die ons besturen, opdat ook wij als kerk een stil en gerust leven mogen hebben. Onze godsdienstoefeningen mogen voortzetten. En wilt u dan geven, Heere, dat er ook groei mag zijn. Groei in de hoogte, groei in de diepte, maar ook groei in de breedte. Dat ook deze kerk vol mag worden, harten vol mogen worden. zondaars worden getrokken, buitenkerkelijke, randkerkelijke, onkerkelijke, ex-kerkelijke, dat die weer worden getrokken, aangetrokken door u. O Heere Jezus, trek dan nog velen tot uzelf. Gebruik de bediening, schenk op mij alles wat ik nodig heb. Heere, gebruik me nog als slijk aan uw vingers. En slijk is in zichzelf niets. En toch wilde u het gebruiken om de ogen van anderen te openen. O, dan is er een hartelijke begeerte dat er velen mogen worden behouden. Heere, we leggen het alles voor u neer. Geef ons ook een goede dag, een gezegende dienst, een blijde zondag. En we slaan de ogen naar u op, van waar we dag en nacht, zondag aan zondag, des hoogsten bijstand inwachten. Voor onszelf persoonlijk, voor onze gezinnen, voor onze mannen, vrouwen en kinderen en voor onze gemeente en voor de stad. Zegen ons, o Vader, met zegeningen uit de hemel, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw rijk, tot verstoring van het rijk van de Satan en tot stichting van uw volk en kinderen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 61 en daarvan vers 1, 2 en 3. Wil, o God, mijn bede horen. Leid mij, Heere, ik zou in het stijgen nederzijgen en ik zal in uw tent verkeren. Psalm 61, vers 1, 2 en 3. Gemeente, voordat ik begin wens ik u ook vanaf de kansel een gelukkig nieuwjaar. En een gezond nieuwjaar. En een voorspoedig nieuwjaar. En een gezellig nieuwjaar. En vooral een gezegend nieuwjaar. De zegen van God heeft een rand en een kern. De rand van de zegen, dat is voorspoed en gezondheid en geluk en gezelligheid. Maar de kern van de zegen, dat is dat God bij je is. Als God mijn God maar voor mij is, ja, dan is goed. Dat is de kern van een gezegend nieuw jaar. Of, zoals ik dat gelezen heb bij een hele oude monnik, in de 5e eeuw, Sint Patricius, die zegt dit: de eeuwige, dat wens ik u toe, de eeuwige zij voor u om u te leiden. De eeuwige zij naast u om een arm om u heen te slaan. De eeuwige zij achter u om u te beschermen. De eeuwige zij onder u om u op te vangen. De eeuwige zij in u om u te troosten. En de eeuwige zij boven u om u te zegenen. Dat wens ik u allen van harte toe. En bijzonder Johannes in Afghanistan. Allerlei gewoonten, champagne en oliebollen. De Joden die hebben ook een mooie gewoonte. Die met nieuwjaar die eten een stukje appel en die dopen dat in de honing. En dan wensen ze elkaar dat God een gelukkig en een zoet jaar ons zal geven. Weet je wat ook een mooie gewoonte is? Dat deze vroeger in Engeland onder de christenen. In Engeland maakten ze een promise box. Dat was een doosje en dan schreven ze op een klein briefje. Dan schreven ze een bijbeltekst, een belofte van God. En die rolden ze dan op zo en dan deden ze dat in die box. En dan met nieuwjaar dan onder de christenen. Dan mocht je zo'n rolletje zo uit de box nemen. En die mocht je dan ontrollen. En dan zei: oh, dat is nou de belofte van God voor mij voor dit jaar. Nou, zo doen we het vanmorgen niet. Ik heb wel een box bij me. En dat is de Bijbel. En ik haal er eentje uit. En dat is Spreuken 18 vers 10. De naam des Heren is een sterke toren. En de rechtvaardige die loopt erheen. En die zal in een hoog vertrek gesteld worden. Dat is de promise voor het nieuwe jaar. Voor ons als gemeente. De tekst waarmee we het nieuwe jaar beginnen. Ik zet boven de preek de veilige schuilplaats. En dan zie ik drie gedachten. Het gaat over die toren natuurlijk, hè. De naam des Heren is een sterke toren. We gaan ten eerste letten op de fundering van die toren. Ten tweede gaan we letten op de vluchteling naar die toren. De rechtvaardige zal erheen lopen. En ten derde gaan we letten op de bescherming in die toren. Er staat: en hij zal in een hoog vertrek gesteld worden. De veilige schuilplaats. We gaan op die toren letten. Ten eerste de fundering van die toren. Ten tweede de vluchteling na die toren. En ten derde de bescherming in die toren. Ik maak het niet zo lang hoor vanmorgen. Maar toch willen we hier wat over gaan nadenken. Spreukenboek. Het gaat in het spreukenboek over twee personen. De wijze en de dwaas. De rechtvaardige en de goddeloze. De verstandige en de zot. Nou, hier in onze tekst gaat het over zo'n wijze. En wie de Heere is voor zo iemand die als zondig mens tot de Heere vlucht. Dat is een wijs iemand. Een zondig mens die gevaar ziet en het bij de Heere zoekt. De rechtvaardige die loopt daarheen naar die toren. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. De naam des Heeren is een sterke toren. Beeld van een bolwerk, een toren, ja, die heb je in ons land heel veel. De streek waar ik hiervoor gestaan heb in de Bommelerwaard, zag je ontzettend veel van die vestingtorentjes. Hoge torens, kleine torens. Kerktorens, hele monumentale. De Lauruskerk, of de Domtoren in Utrecht, 110 meter hoog. De Sint-Jan in Den Bosch, enorme sterke torens, dat denk ik dan aan. En als het dan winter is, of er komt een enorme wind, dan kan het toch, hij blijft wel staan, die toren. En die toren die wijst omhoog, als een grote wijsvinger naar de hemel. Zoek het bij de Heere in de hemel. Waar denkt Salomo aan, de maker van dit spreukenboek? Als hij het heeft over die sterke toren, dan denkt hij niet aan een kerktoren. Maar Salomo denkt dan aan een vestingtoren. Aan een militaire term dus. Een verdedigingstoren. En die stonden ook in Israël op strategische punten. Vooral in centra van steden. En dan was het zo in het Oude Oosten. Als dan de vijand kwam aanrollen over het land. Dan gingen de stedelingen, en trouwens ook de dorpelingen, die vluchtten dan naar de steden toe. En die probeerden dan zo snel mogelijk in zo'n grote, dikke, hoge toren te komen. De vijanden die plunderden het land en die rolden over het land. En je moest je haasten om je levenswil. Je liet alles achter en de eerste, de beste toren die je in het oog kreeg, daar vlucht je naar. En daar probeerde je dan veiligheid en behoud te zoeken. Nou, dat was ook logisch, want zo'n toren was ruim en hoog, dikke muren en zo, en stevige fundamenten. Veel mensen konden erin, en daar was je dus veilig. Toen wel. Tegenwoordig natuurlijk niet meer. Hè? Een toren is bij ons geen beeld meer van veiligheid. Die torens, die kunnen, daar kunnen vliegtuigen in zich boren, en die vallen dan als een kaartenhuis in elkaar. Verschrikkelijk. De beelden staan ons nog voor ogen, van de towers. Maar in het Oude Oosten was een toren een beeld van veiligheid. En dat heb ik gelezen in Richteren 9. Die bizarre geschiedenis van Abimelech, de goddeloze zoon van Gideon. En we hebben gelezen dat dan Abimelech, die ruwe, goddeloze, vrede man, dat hij op een gegeven moment de stad Thebes in gaat nemen. Maar, we hebben het gelezen in Richteren 9, dan staat er in die stad Thebes, midden in het centrum van die stad, staat een sterke toren. En als ze dan Abimelech zien komen, dan gaan alle mannen, staat er in Richteren 9, en alle vrouwen, alle burgers van de stad, allemaal vluchten die sterke toren in. En ze klimmen zelfs op het dak van die toren. Daar was het veilig. Ja, en dan kan de vijand komen, hè. En dan kunnen ze schieten, maar daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Dan kan je niet inkomen als vijand. Maar als je nog buiten die toren bent, ben je dus een levensgevaar. Stel je voor, je rent naar die toren toe en de vijand rent iets harder dan jij, dan heb je een probleem. Dan was het onherroepelijk verloren, dat was het omkomen. Binnen die toren was behouden, maar daarbuiten, of je nou 100 meter van die toren vandaan bent, of maar 100 centimeter, of 100 millimeter, maar buiten is buiten. En dat was dus verloren. Binnen de poort is behouden. Nou, wat betekent dat nou? Nou, dan zegt Salomo, de naam des Heren is net zoals die sterke toren, die naam van de Heren. Die is als die toren. Niet dat was vroeger zo. Of dat zal in de toekomst zo zijn. Nee, nu nog. Ook in 2006. Anno Domini. Het jaar onze Heren. 2006. De naam van de Heren. En daar staat die Heren. Pas een keer op categorisatie uitgelegd. Weet je nog, jongens? Die naam van de Heren staat met allemaal hoofdletters. Dat is de verbondsnaam van God. Dan moet je denken aan de drie enige God. Aan God in Christus. Aan de God van je doop. Aan de God van de Bijbel, aan de God van het verbond. En wat er allemaal niet in die ene naam van de Heere zit, hè? Dat is zoveel. Een keer heeft de Heere zijn eigen naam uitgeroepen voor Mozes. En Daar zit zo'n volheid in. Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en waarheid. Daar zit het hele evangelie in die ene naam van de Heere. En nou is God als die toren en Christus is de deur en het geloof dat vlucht naar God. Als daar eens over nadenkt, gemeente, dan is het eigenlijk een wonder dat die toren staat. He, want in de zondeval is er wat gebeurd. Toen hebben wij ons van God losgescheurd op een of andere manier. Sinds de zondeval is het ook nergens meer veilig. Elk ogenblik zijn we, bewust of onbewust, in gevaar, in nood en in dreigende dood. Elke dag sta je aan 1000 gevaren bloot. Alleen je ziet het vaak niet, maar het is er wel. Het is nergens veilig. En nou vind ik het zo'n wonder, hè? Dat is al een stuk evangelie, dat na de zondeval, dat God niet heeft gezegd, dan laat ik die hele verscheurde schepping, dat is de schuld van de mens, dan laat ik ze aan zichzelf over. Maar dat de Heere na de zondeval, toen wij van die prachtige schepping een puinhoop hebben gemaakt, dat God toen een plan heeft opgevat. Wij hebben ook wel eens voornemens, de beste voornemens, 1 januari. Maar van al die voornemens komt vaak niet zo heel veel terecht. Je houdt misschien een weekje uit om niet te roken. Dan ben je weer. Maar die voornemens van God, hè. Die plannen van de Heere, die falen niet. Toen heeft God een plan opgevat. Wat voor plan? Om te gaan bouwen. God ging bouwen. Wat? Nou, die vaste burg, die toren in de Heer Jezus. De eerste steen is als het ware al gelegd in de moederbelofte. Die verlosser die zal komen, die kop van de slang zal vermorzelen. En voordat de Heer ging bouwen, heeft hij de kosten berekend. En denk erom dat het de Heer wat gekost heeft, mensen. Geen goud, geen zilver, geen kostbare edelstenen, geen vermogen aan schatten, maar het kostte hem zijn enige geboren zoon om zondaars te behouden. Er staat in de Bijbel, kinderen, zijn jullie nog een beetje wakker? Het is wel fijn dat jullie er zijn trouwens. En niet op bed zijn blijven liggen. Kinderen, er staat een verhaal in de Bijbel, een gebeurtenis, een geschiedenis in de Bijbel van een man. Die ging Jericho herbouwen. En dan staat er dat die man, hoe heette die man? Dat zou ik wel knap vinden als hij dat weet. Staat er die man die ging Jericho herbouwen en toen hij de fundamenten van de stad Jericho ging bouwen, toen kostte hem dat zijn eerstgeboren zoon. Om die stad te herbouwen, werden de fundamenten gelegd ten koste van zijn zoon. Die man die heette Hiel. Hiel. Nou, mag ik daar eens een toepassing van maken, een evangelische toepassing? Toen God die toren ging bouwen, waar behoud is voor zondaars, voor u en mij, toen kostte hem dat, het is gebouwd op de fundamenten van het volbrachte werk van zijn enige geliefde. Maar die toren die is daarom ook wel zo sterk, hè? En die muren die zijn zo dik en die toren is zo hoog, die reikt tot aan de hemel. En wie daarin is, komt onherroepelijk straks in de hemel. Het is geen toren van Babel. He, en de fundamenten, die zijn zo diep. Dat kan je niet ondermijnen, dat kan je niet ondergraven. Dat kan niet. He, om het nou eens bevindelijk te zeggen, de fundamenten van die toren, die rusten in het welbehagen van God. Gebouwd op het fundament van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En die toren is zo vast, hè. Zo vast. Dat is geen toren van Siloam die omdreigt te vallen. En die is zo dik. Daar komen de poorten van de hel niet doorheen. En zo ruim, en zo ruim. Daar is plaats voor alle burgers, alle mannen en vrouwen en alle kinderen van heel Rotterdam. Van geslacht tot geslacht, heren, zijt gij een toevlucht geweest. Goed, maar... Nou waren ze natuurlijk in het Oude Testament ook gemeen. Want ze bedachten natuurlijk een slim, sluw plannetje. Als dan al die burgers in die toren zaten, die dachten, nou, lekker veilig. Nou, dan komt Abimelech aan. Ja, wacht even. En dan gaat hij takken uit de bossen, dan gaat hij hakken. En dan zegt hij tegen zijn mannen, moeten jullie allemaal een tak van de bomen afhakken, dan neem je mee. En dan leg je die voor de houten deur van die toren. Nou, en dan steekt hij daar de brand in. Nou, dan worden die mensen natuurlijk uitgerookt. Ja. Weet je wat ze voor rook deden? Niet alleen dat ze dan die deur wilden en die toren wilden verbranden. Maar vroeger lieten ze zo'n toren ook uit. Dan lieten ze die mensen ook uithongeren daar. En dan gingen ze er gewoon omheen liggen, omsingelen. En dan, nou ja, net zolang tot er een eten. Dat kon er wel een jaar duren. Kan het nou ook met die naam des Heren? Kan dat nou ook? Weet je wat Matthew Henry zegt? Die Bijbelverklarer. Hij zegt, mensen, die toren, hè, die heeft schatkamers. Voorraadkamers. En die zijn vol. En die zijn gevuld met de goederen van het genadeverbond. Uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. Daar is nou alles te vinden wat mij ontbreekt. De vijand kan er gelukkig nooit in. Daar is het dus veilig. Ik hoef daar geen vrees te hebben voor de dood. Daar is het vrede. En er is geen verdoemenis dus meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die in die toren zijn. En daar is voorraad, voedsel. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen als ik in Christus ben. Daar is zelfs vreugde. Vreugde. Als ik nou goed luister, hè, gemeentekinderen, zo goed luister, dan hoor ik af en toe ook wel eens mensen vanaf die toren zingen. Wat zingen ze dan, dominee? Nou, luister maar eens naar Luther. Weet je wat Luther zong? Toen was hij in die toren. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Al drukt ons leed en al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. Ik denk aan een David, hè. Ik hoor die man ook zingen in die toren. Hij zegt, gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaar. En ik hoor Mozes zingen, Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest. Van geslacht tot geslacht. De fundering van die toren. Ja. En gemeente, nou mag ik vandaag. En als God me de kracht en de gezondheid geeft. En de lust, dat mag ik ook de komend jaar doen. Nou mag ik u die toren aanwijzen. Nou mag ik u die Christus verkondigen. Als die veilige burg, die vaste burg. Die schuilplaats bij de Allerhoogste en die geopende deur van die vaste toren. En gemeente, weet je wat ik nou ook zo mooi vind? Ik geef dat nou maar eens door, om dat eens met u te delen vanmorgen. En weet je wat ik nou ook zo mooi vind, hè? Nou zijn er mensen die zeggen van, ja, die Christus, dat is nou de meest verborgen persoon. Nee, dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Kijk maar naar die toren. Het is geen ergens een ondergrondse schuilkelder. Dat moet je zoeken. Maar nou wordt nou dat behoud, hè, dat wordt nou niet vergeleken ergens met een ondergronds schuilkeldertje. Maar dat wordt nou vergeleken met een hoge, grote toren. Dat zie je al vanuit de vetten. En dat is de bedoeling ook. Christus is geen verborgen persoon. Althans van Gods kant zeker niet. Kan zijn dat je ogen dicht houdt, dat je niet wil zien. Dat kan. Maar Christus is geen verborgen persoon. Hij wordt, hoe hebben we het gezongen in Psalm 98 met kerst? Dat de Heere zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom heeft ten toon gespreid. Heere, laat het zien. Die toren is vanuit de verte al te zien. Die naam des Heren die wordt verkondigd. Maar nou een vraag, dat is de tweede gedachte. De vluchteling na die toren, wie gaat er nou naartoe? Wie gaat er nou naartoe? Zegt dominee, ik hoop dat u vaak en veel zo preekt. He, dat u Christus verkondigt en dat het voor iedereen kan. Ja, dat hoop ik ook te doen. Dat is de begrepen van mijn hart. Maar ik heb wel een vraag daarbij. Je kan wel fijn vinden dat je zulke prediking hoort. Maar ik vraag tegelijkertijd aan jou, maar ben je nou zelf al naar die toren gevlucht? Of wil je het alleen maar aangenaam horen omdat het zo fijn is om te horen dat er ruimte is in Christus? Maar ga je er nou naartoe? Je kan de weg wel weten, je kan wel weten van die toren, maar je moet er wel persoonlijk naartoe gaan. Mannen, vrouwen, kinderen, jongens en meisjes, dat kan een ander niet voor je doen. Want zolang je nog buiten bent, is het echt levensgevaarlijk. Het kan mij diep bedroeven, gemeente. Als ik eraan denk, dan zou ik wel een zak over mijn hoofd kunnen trekken. Als ik eraan denk dat in deze, dit komende jaar, dat er mensen zullen sterven. En dat is nou niet het allerergste. Want als je nou verzoend sterft, dat geeft niet. Dan ga je van slechter naar beter. Maar dat er nou ook dit jaar mensen in de Maranatha-kerk onverzoend zullen sterven. En dat is een verschrikkelijk iets. He, dat nou de hemel voller zal worden. Maar dat nou aan het eind van het jaar ook de hel voller zal worden. En niet alleen maar oude mensen, maar ook maar jonge mensen. Die geweigerd hebben om zich persoonlijk tot de Heere te wenden. En tot die toren de toevlucht te nemen. De vluchteling naar die toren. Je zou toch zeker denken, nou daar gaat iedereen naartoe. Dan gaan al degenen die het horen, die vluchten, daar naartoe. Dat doe je toch, dan ben je toch veilig. Dat is toch vanzelf. Ja, helaas is dat dus niet zo vanzelfsprekend. Dat doet eigenlijk niemand. Dat doet eigenlijk niemand. Oh, toch wel. Er staat, weet je wie er daar naartoe vluchtte, naar die toren? De rechtvaardige zal daarheen lopen. De rechtvaardige. Even over dat woordje lopen. Een beetje ongelukkig vertaald hier. Want dan lijkt het net of die rechtvaardige zo, terwijl de vijand op hem afkomt, dat hij daar rustig naartoe kuiert zo. Dat is niet de bedoeling. En er staat letterlijk in de grond, in de Engels staat, he runneth into it. Dan zie je hem rennen. Dat is de bedoeling. De Franse vertaling heeft het over een refugié, een vluchteling. De Afrikaanse vertaling heeft het over die rechtvaardige hardloop daartoe. Nou, dan zie je hem hardlopen. Dat is de bedoeling. Niet lopen, hardlopen. Het gaat om je levenswil. En dat kan je niet zeggen van, nou, dat komt volgend jaar wel of zo. Dat moet nu. De rechtvaardige, wie is dat? Dat is de wijze, de verstandige in het spreukenboek. Wie zijn dat dan, die rechtvaardigen? Nou, dat zijn in ieder geval geen de fariseeën die rechtvaardig zijn bij zichzelf. Want die rennen niet naar de Heer Jezus. Die lopen met een, dat lezen we toch in het Nieuwe Testament. Die lopen met een grote boog om Jezus heen. Helaas. Wie is nou die rechtvaardige? Nou, gemeente, ik geloof dat die rechtvaardige, die wijze mens die naar hem toe gaat, dat zijn die mensen die oog hebben gekregen voor het gevaar waarin ze zich bevinden. Die oog hebben gekregen dat ze een ziel te verliezen hebben. Mijn ziel te verliezen. Die er oog hebben gekregen voor die geestelijke en die eeuwige werkelijkheid. Dat ik een ziel heb en dat er een Satan is. Die me nou bij die deur van die toren vandaan wil houden. He, en dat er een God is en dat er een eeuwigheid is. En dat er een hemel is en dat er een hel is. En die daar rekening mee houdt. En die ziet dat ik van nature buiten die toren ben. Of je nou gedoopt bent. Of je hebt zelfs belijdenis gedaan, ook dat is geen garantie. Maar ben je nou behouden bij binnen? Bij binnen. Het is buiten of binnen? Ja, maar je hebt ook nog bekommerde mensen. Het is buiten of binnen? Dat er wat dreigt. Dat er een verschrikkelijk iets boven je hoofd hangt. En dat je daarom een veiligheids... plaats nodig hebt. Dat is volgens mij de ernst van de evangelie. Hè, maar als je dat gaat zien, hè, als de Heilige Geest je door de prediking van het woord, als het tot je doordringt, hé, het gaat in die preek van die dominee, het gaat over mij. Het gaat over mij. Hè, als het tot je door mag dringen, dat je nou van een sterveling wordt tot een vluchteling. Ja, en waar ga je dan naartoe? Waar vlucht je dan naarheen? Weet je wat ik zou willen, gemeente? En dat is mijn gebed, dat ik u nou Dat klinkt een beetje onvriendelijk, maar we zijn hier alleen maar om vriendelijk en aardig voor elkaar te zijn. Nou hoop ik en nou bid ik dat ik u uit uw valse schuilplekken, dat je eruit kan roken. He, dat je eruit kan slaan met de zweep van de wet. En dat je door het zicht van het evangelie dan mag wijzen op die ene toren die het wel houdt. Snapt u me? We zitten zo vast aan onze eigen schuilhoekjes en dan moeten we uitgedreven worden. Dat we dat gaan zien. Heer, ik dacht dat ik veilig was. Dat het wel oké met me was. Dat het wel in orde met me was. En nou zie ik tot mijn schrik. Maar als het nou werkelijk erop aankomt. Oh God, dan ben ik bang dat ik. Dat ik niet behouden ben. Nou, dan zijn we op het punt waar we mee moeten. En dan zeg ik tegen je. Die toren. Die staat er, van verre, zichtbaar. Om nou door de nood gedreven. Naar de Heer toe te gaan. Rennen, weet je wat rennen is? Dat is nou een ander beeld. Het is natuurlijk een beeld, hè, wat ik uit wil leggen ben. Rennen, dat is een ander beeld voor geloof. Geloven, dat is, in die oude boekjes lees je wel eens dit. Dat is, ik zeg het nou even moeilijk, dan ga ik het uitleggen. Geloven, zei ze vroeger, dat is die uitgaande daad. Dat je uit jezelf weggaat, wegvlucht, en uit de wereld wegvlucht, en uit je eigen godsdienst wegvlucht, en dat je nou. Dat je nou naar de Heer Jezus alleen gaat. Die uitgaande daad. Dat is rennen. Dat is rennen. Dat is rennen. Waar naartoe? Naar de Heer Jezus toe. Zie mij Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. Niet van u weg vandaan vluchten. Maar er naartoe vluchten. En zoals Petrus dat zei. Heer, tot wie zullen we dan anders heen gaan dan tot u? Die had er ook zicht op gekregen. Die ging er ook naartoe. Geloven, dat is vluchten. Hij die uw naam, de Bijbel staat er vol van. En de psalmen staan er vol van. Hij die uw naam in waarheid kent. De naam des Heeren is een sterke toren. Hij die uw naam in waarheid kent. Die zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Heb je het weer? Beter ben je naar binnen. Of ben je naar buiten? Binnen of buiten? Ik zie een ontwaakte ziel. Een ontwaakte ziel. Een bekommende ziel. De dominee kan het in de wereld niet meer houden. En mijn eigen gedachten, mijn eigen denk. Wat ik dacht altijd over wie God was en de Bijbel en godsdienst en religie. Die houden het niet meer. Het brokkelt af. Ik voel dat mijn ziel gered moet worden. Zo'n ontwaakte ziel. Ik hoop dat ik er nog wat tegen mag komen. Zo'n ontwaakte ziel. En dan zeg ik tegen je, joh, je bent er nog niet. Want bekommerd is nog niet bekeerd. Ja, maar ik, die dood en die eeuwigheid. En ik wil me niet bedriegen, dominee, dat snap ik. Zo'n ontwaakte ziel. Man, als je dan boven je kijkt, dan zie je daar die onweerswolken van de toorn van God aandrijven. En die hangen laag boven Nederland. Het komt steeds dichterbij, hoor. De terroristische aanslagen en die pandemieën, hè, die vogelgriepvirus, komt steeds dichterbij. Ik zie de oordelen Gods heel laag hangen. Het komt steeds dichterbij. En binnenin je zie je alleen maar donkerheid en benauwdheid. En achter je, ja, als ik terugkijk naar mijn verleden, zie ik alleen maar schuld, dominee. Een leven zonder God. En voor je, ja, dan zie ik niks. Dan zie ik niks. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En dan zeg ik tegen je, man, je kijkt verkeerd. Want ik zie wel wat. En daar ga ik je op wijzen. Vlak voor je, staat die toren. En dat mag ik je verkondigen. De Heere Jezus Christus. Hè, die naam des Heeren, die tot onze vreugd nabij is. Hoort u het? Niet ergens ver weg. Hoef er een jaar over te doen, dat rennen. Dat kan vandaag nog hoor. Vandaag kan je behouden worden. Nu. Door in hem te geloven. Door naar hem te gaan. Ja. En dan ga ik je nog wat vertellen. Want ik zei gisteren, je mag niet ontmoedigd de kerk uitgaan. Dan ga ik je nog wat vertellen. Als ik nou naar die toren kijk, kinderen van God in ons midden, u weet wat betekent, hè, in die toren te zijn. Nou, toen je bij die toren aankwam, wat zag je toen wapperen? Zag je niks wapperen? Ik wel. Toen zag ik een vlag wapperen. En weet je wat erop stond? Op die vlag. Daar stond op. Wend u naar mij. En wordt behouden alle gij einde der aarde. En toen kreeg ik moed om over de drempel te gaan. En toen ik over de drempel ging, gemeente. Als geloven. Toen ik over de drempel mocht gaan. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Toen was ik behouden. Rechtvaardig niet in mezelf. Maar gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Ja. Zoals McChane het zei, toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Als een bang duifje, vliegend in die toren. En toen kwam daar die grote roofvogel aan. En die probeerde het ook, maar die stootte zijn kop tegen die dikke muren. En die viel met een verpletterde kop, die viel neer. En ik was behouden. Het laatste wat ik wil zeggen, ik heb het gehad over de fundering van die toren. Ik heb het gehad over de vluchteling na die toren. Het laatste in 5 minuten ga ik wat iets vertellen over hoe het nou zit met de bescherming in die toren. Er staat achteraan en die zal in een hoog vertrek gesteld worden. Als je nou in die toren bent, hè, dan staat er en die zal in een hoog vertrek gesteld worden. Die vluchteling is dus veilig. In het Engels is het misschien beter, dat hoog vertrek. Er staat in het Engels, staat, he runneth into it, zei ik. Hè? Hij rende naartoe en is safe. Dan ben je safe. Dan ben je veilig. Dan ben je behouden. Onaantastbaar. Volkomen veilig. Wat er ook gebeuren mag. Volkomen veilig. Ja. En hoe hoger je nou in die toren mag klimmen, hoe kleiner de wereld voor je wordt. Ja, ik heb wel eens op het puntje van een kerktoren gestaan. Nou, deze is trouwens ook heel hoog, hoor, als je daarop staat. Weet je wat je dan ziet, kinderen? Dan lijken de mensen net van die kleine poppetjes. Dan is hoe hoger op die toren, dat is ook een waarheid, hè? Wie het vatten kan, die vatten het. He, dat is ook al waar. Hoe hoger in die toren, hoe kleiner de wereld wordt en dichter je bij de hemel bent. Je bent daar veilig. Die grote, dikke muren, die omringen je, die omvangen je. Zo mag ik me omvangen weten door die sterke armen van God Almachtig. Hij omgeeft mij. Angstige, gelovige zondaar en zondares. Hij omgeeft mij met zijn armen. En daar ben ik veilig. Daar ben ik opgenomen. En daar ben ik aangenomen. En dan hoor ik ze zingen in die toren. Oh ja. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ja. En ik hoor ze zingen van hulp en heil dat is aangebracht. Ik hoop dat u veel mag zingen. Met hart en mond in dit nieuwe jaar. Wat minder discussiëren en wat meer met elkaar gaan zingen. Van hulp en heil me aangebracht. We hebben het gezongen op Psalm 18. Hè? Dat is nog maar de voorzang. Toen moest u even warm lopen, zouden we zeggen. Dat was de voorzang. Dat was nog amper begonnen. En weet je wat David dan al zegt in zijn voorzang? Psalm 18. Mijn steenrots. Mijn burg. Mijn helper. Mijn God. Mijn rots. Mijn zaligheid. Mijn eer. Mijn. Dan was hij volkomen veilig. Wat een algenoegzame God hebben we. Daar kunnen we het jaar mee in. Ja. Ik ga nog één iets zeggen. Ja, dat moet je ook vatten, hè. Dat moet je ook vatten. Nou, kan het wel eens gebeuren, gemeente. En daar bid ik om voor mezelf ook, hoor. Net zo goed. En voor u ook. Nou, kan het wel eens gebeuren dat je dan op het dak van die toren staat. We hebben gelezen ook van in Richteren 9, die inwoners van Thebes die vluchten naar het dak. Dan kan het gebeuren dat je op het dak van de toren staat. En dat het nou toevallig helder weer is. Kan je toch ver kijken? Bunyan heeft er ook wel eens opgestaan. En zoals toevallig was het wolkeloos. En toen keek ik zo rechtstreeks in Immanuels land. Man, dan een goede zondag. Dan eet goed voor jezelf. He, als je nou op die lieflijke toren, als je nou eens een ver gezicht mag krijgen naar dat hemelse land. Lieflijk, weet je wat je dan gaat zeggen? Blij voor uitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Wel, gemeente. Wat ik eigenlijk ben vergeten te vragen is dit. Ik heb hem eigenlijk nog niet bewust gezien. Heeft de Maranatenkerk een kerkzegel of niet? Ik weet het eigenlijk niet. U weet het ook niet. Nou. Er zijn veel kerken. Die hebben een kerkzegel. Nou. De kerk van Voorburg. Ik heb er een plaatje van. De kerk van Voorburg. Voorburg. Die hebben een kerkzegel. He, dat was zo'n stempel vroeger. En dat zet, en dan wist je al, hey, dat komt van de kerk van Rotterdam of van Voorburg. Nou, en op dat kerkzegel zie je dan een afbeelding. En die kerk van Voorburg, die heeft als kerkzegel een toren. En dat zie je dan heel goed op dat zegel. Die toren die heeft een open deur. Die staat echt niet op een kie, die staat wijd open. Dat is duidelijk te zien. En die wijd geopende deur, gemeente, dat is nou een uitnodiging, maar ook een aansporing. Het nodigt u uit om naar binnen te gaan, maar het spoort u ook aan. Kom tot uw heiland en toef langer niet. Ga er naartoe en ga er naar binnen. Geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Wend u tot hem, bekeert u tot God, opdat u behouden wordt. En ik als dominee, wat gaat u nou de komende jaar doen, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Weet je wat ik ga doen? Ik ga met de hulp des Heeren de komende jaar, ik ga bij die deur van de toren staan. En dan ga ik er niet voor die deur staan. Dat doe ik niet. God verhoede mij dat ik voor u een hindernis ben op de weg naar Christus. Ik ga erbij staan bij die deur. En dan word ik omroeper. En dan roep ik die naam om. De naam des Heeren is een sterke toren. En dan roep ik die naam om. En dan zeg ik, wend u tot hem. En dan wijs ik op die geopende deur. En ik kom tot uw heiland. En toef langer niet. En dan zeg ik tegen uw zondaar, roep die naam aan. Doe dat. Roep die naam van de Heer Jezus aan, opdat ook jij behouden wordt in 2006. Kan geen langer uitstel leiden, want kort op. En als je nou in die toren mag zijn, kinderen van God in ons midden, dan ga je die naam uitroepen. Ik ga hem omroepen. Als zondaar moet je die naam aanroepen. En als kinderen van God mag je die naam uitroepen. Wat roep je dan uit? Dit. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. We gaan zingen Psalm 48 vers 5. 48 vers 5. eindigen met het dankgebed. Trouw en almachtige God en Vader, we danken u ook voor deze eerste dienst, op deze eerste dag van het nieuwe jaar. U gaf nog kracht, Heren, lust, ondanks de korte nacht, dat we ook mochten beginnen hier in uw huis. Wat een kostelijke tekst die we vanmorgen meekregen. Vanuit uw box, vanuit uw woord, vanuit de Bijbel. We mogen de naam van de Heere meenemen, uw naam, Heere. Als een sterke toren. En dan komt er tot ons die nodiging, maar ook die aansporing. Om tot u te gaan, dat het geen uitstel kan leiden, geen dag. Het kan morgen echt te laat zijn. We danken u dat bij u de deur wijd open staat. Heere, geef uw knecht, geef mij, geef uw knechten, geef ze dat ze omroepers mogen zijn. En dat ze geen enkele zondaar zullen tegenhouden, maar vele zondaars mogen doorlaten. En erop mogen wijzen, ze mogen aansporen. Wie tot hem komt, die zal die echt niet uitwerpen. Heere, mogen er velen zo binnengebracht worden. Door uw trekkende liefde, trek ze over de drempel, o God, die nog aarzelen en talmen. En zo willen we elkaar voor uw troon neerleggen. Behoed ons voor een onverwachte, maar vooral voor een onverzoende dood. Geef dat onze ziel beveiligd mag zijn bij u alleen. In het bijzonder ook aan u opdragen, Johannes van Poelgeest, als hij over 2 dagen zal vertrekken, ruim 4 maanden zal weggaan. Heere, mag dit ervaren, die dikke muren om hem heen, daar in dat gevaarlijke gebied. Kan zo wel gebeuren, maar dat ook hij persoonlijk, Heere, tot uw naam, dat het voor hem een schuilplaats mag zijn in gevaren. En dat ik mag weten, ik ben niet buiten, maar ik mag door het geloof binnen zijn. Heere, gaat u met hem mee. Wees zijn voorhoede en zijn achtertop. Breng hem behouden weer thuis. Terug, geef hem een rijke tijd met u. En Heere, zo leggen we alles voor u neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God en in God is al mijn heil, mijn eer. 62, vers 1 en vers 5. Ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Meester, gaat u nog een momentje zitten. Oh nee. Sinds jaar en dag is het de gewoonte dat de ouderling van dienst op de eerste dag van het nieuwe jaar de voorganger van de gemeente toespreekt. En die taak en eer is dit jaar mij te beurt gevallen, naar mijn dagorde, om het woord van Lucas ten aanzien van Zacharias aan te halen. Ik doe dat met plezier, niet omdat ik mezelf graag hoor spreken, alhoewel die ondeugd mij zeer eigen is, maar omdat ik de gelegenheid te baat kan nemen mijn vreugde uit te spreken over het feit dat onze vacaturetijd zo kort heeft geduurd en dat de vacature met u, dominee Van Kampen, is vervuld. Terugkijkend op het jaar 2005 is dat wat het meest in het oog loopt. Ruim een jaar geleden stond u ook op deze kansel, op tweede kerstdag 2004. En u sprak toen over die wonderlijke tekst uit Ezechiël 17. Die heerlijke Christusceder, die takken die naar je toe hangen, zwaar van genade. U wist toen nog niet dat deze kerkraad het besluit al had genomen om u te beroepen. En de gemeente wist het ook nog niet. Toch hadden tevoren velen uw naam genoemd en ook de kerkenraad was in wonderlijke unanimiteit op uw naam gekomen, terwijl wij u nog helemaal niet zo kenden. En juist toen de kerkenraad op uw naam gekomen was, was daar die preekbeurt, die anderhalf jaar daarvoor was afgesproken. Dit is niet het enige detail op grond waarvan wij mochten weten dat de Heer het kennelijk zo wil. Die preek over Ezechiël was een in een reeks die u in uw toenmalige gemeente hield. Ik had er graag bij geweest. Juist de opening van de profeten is zo heel belangrijk. De engel zegt tegen Daniël dat de boekrollen met de profetieën al vooralsnog moeten worden verzegeld tot de eindtijd. En dan zullen velen ze onderzoeken en de wetenschap, de kennis, het begrip zal vermenigvuldigen. Het is overigens de enige keer in de Bijbel dat het begrip eindtijd voorkomt. Het is mijn overtuiging dat die tijd nabij is en ik weet dat ik niet de enige ben. Maar voor het onderwijs van de gemeente, het onderricht in de profetieën over de laatste dingen, kijk ik niet naar u, dominee Van Kampen, als persoon op, maar naar de Heilige Geest, die het ons zal leren. En het is mijn hoop en gebed dat u zich zal laten blijven leiden door deze geest om de woorden van de Heere en de uitlegging van wat besloten is door te geven. En gemeente, ik richt mij ook tot u. Als die eindtijd, waarover de wetenschap zal toenemen, werkelijk aanstaande is, dan moet het gebed van ieder van ons zijn dat de Heere die belofte ook gestand doet. Uiteraard niet omdat de Heere onbetrouwbaar zou zijn, maar omdat wij in het geheel niet verdienen van die kostelijke kennis op de hoogte te worden gebracht. Zoals ook diezelfde Daniël ontdekte dat de 70 jaren van ballingschap die Jeremia had voorzegd op hun einde liepen. Zijn reactie was een gebed met schuldbelijdenis voor de zonde van zijn volk en van zijn voorgeslacht. En een beroep op Gods genade om zijn belofte gestand te doen. Laat dat ook ons gebed zijn. Tot slot, dominee, wil ik nog een wonderlijk vers aanhalen uit het laatste hoofdstuk van Daniël, en wel het derde vers. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel, en die er velen rechtvaardigen, zullen blinken gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Die belofte wens en bid ik u toe, en ik stel voor u tot slot staande toe te zingen Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg die u van het huilspoor dwalen. Psalm 37, vers 3.